Yeah. Ja, nog even een boekje pakken. Hallo Hans, dag Jannie. Zullen we een lied met elkaar gaan zingen? Lied 311 uit de bundel Opwekking. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Lied 311. Lied 308, O laat Gods Zoon je thans omhullen met zijn liefde en zijn geest.
O laat Gods Zoon je thans omhullen met zijn liefde en zijn geest. Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer. O geef hem wat je vasthoudt en zij geeft ons een duif. Op je leven dalen met goddelijke kracht. zing dit lied met blijdschap, met een hart vol van vreugd. Hef je handen in aanbidding naar omhoog. Wel geef hem al je pijn en moeite en de jaren van verdriet. En uw leven van aan in Jezus naam. Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart. Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.
Oké. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond naar deze avond gekomen bent. Zullen we samen deze avond aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat we vanavond ook hier weer bij elkaar gekomen zijn. We danken u Heer dat dat zomaar midden in de week door de weekse dag kan gebeuren. Heer, voor sommigen een lange werkdag, anderen een dag waarin ze allerlei andere bezigheden gehad hebben. Maar het is goed, Heer, om zo'n uurtje apart te zetten, af te zonderen, om met elkaar uw woord te onderzoeken, maar ook met elkaar de tijd te nemen, Heer, om voorbeden te doen. En er is genoeg reden om te bidden. En we weten, Heer, dat het gebed vaak zo verwaarloosd kan worden in ons persoonlijk leven, in de gemeente, maar dat het gebed zo ontzettend belangrijk is. Heer, u zoekt naar bidders, u zoekt naar mensen die op de bres willen staan met gebed, u zoekt naar mensen zoals Daniel die 3 maal daags voorbeden doen voor hun volk, maar ook u danken en loven en prijzen in hun dankgebed. Heer, wilt u ons bidders geven in de gemeente? En wilt u van ons ook zelf bidders maken? Heer, we willen u bidden, wilt u ons vanavond een gezegende avond geven? Wilt u met hen zijn die verhinderd zijn vanavond? Ook zij die wegens ziekte deze avond niet mee kunnen maken. We weten, Heer, dat er ook verschillende zijn die deze avond op een afstand met ons meemaken. We danken u dat we op deze manier, maar ook natuurlijk door de geest met elkaar verbonden zijn. En wilt u ons samen ook met hen een hele fijne avond geven. We vragen dat Heer uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Vanavond gaan we met elkaar Filippenzen 3 lezen. En dan vers 12 tot en met 16. Filippenzen 3, vers 12 tot en met 16. Het is Paulus' verlangen om de Heer Jezus te kennen, de kracht van zijn opstanding. Kunnen we in het 10e vers lezen. De gemeenschap aan zijn lijden en met name ook te komen tot de opstanding uit de doden. Nieuw leven uit de doden, een volkomen nieuwe schepping. Dan staat er in vers 12, niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Laten we dan allen die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Tot zover deze woorden uit de Filippenzenbrief. Je zou eens aan Paulus moeten vragen: maak jij nou eens een schilderijtje van een christen? Maak jij nou eens een schilderijtje van een christen? Ik denk als je dat in Nederland zou vragen, of misschien ja, zou dat per gemeente verschillend zijn. Maar u kent allemaal wel dat hele bekende prentje van die gevouwen handen boven een Bijbel. Een heel bekend prentje van, nou, dat is een christen. Bij Paulus, zeker Bijbel en gebed waren heel belangrijk. Maar als Paulus dacht aan een christen, dan dacht hij niet zozeer aan iemand die in een schommelstoel zat en zijn handen gevouwen boven een Bijbel, een lampje erbij. Maar als je aan Paulus zou vragen van hoe zie jij nou een christen, dan heeft hij het met name over een atleet in een renbaan. En daar heeft hij verschillende keren over geschreven. Een atleet in een renbaan. Niets van dat statische, niets van dat in een hoekje zitten. Maar ja, als je kijkt naar Paulus, dan heb je toch het idee van, en ik heb dat wel eens meer gezegd, echt christen zijn is bijbels gezien topsport. Het is topsport. Het is heel wat keertjes dat er in de Bijbel staat, houd moed. Ga door, laat je niet verslappen. En het is een strijd waar we in terechtgekomen zijn. Nou, ik vind het eigenlijk een heel mooi iets zoals Paulus een christen voorstelt als een atleet in een renbaan. Nou, we zullen daar naast dit stukje wat we hier gelezen hebben, daar staat hij jaagt naar het doel, hij strekt zich uit naar het doel, staat hier. Nou, dat gaat heel duidelijk over een atleet in een renbaan. Dit kun je ook vinden, en misschien is het goed om die drie parallelteksten even erbij op te slaan, in 1 Korinthe hoofdstuk 9. 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 24. Naast het feit dat hij zegt, ik sla niet zomaar in de lucht. Ik ben geen vechter die zomaar in de lucht slaat. Hij wil heel productief zijn in zijn leven. Er staat er in 1 Korinthe 9 vers 24. En 25. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen. Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet zomaar in de blinde en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nou, hier zie je dus heel duidelijk dat beeld wat Paulus voor zich heeft als je aan een christen denkt. Een atleet in een renbaan. U kunt het ook vinden na de Filippenzenbrief in bijvoorbeeld 2 Timotheus 4 vers 7. 2 Timotheus 4 vers 7. Daar staat, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden en dan staat er, voorts ligt voor mij gereed de lauwerkrans, de Stefanus staat er letterlijk, de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Nog niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Ook hier gaat het weer over de loop lopen. De loop ten einde brengen. Dus niets van een christen in een schommelstoel, maar een christen in de renbaan. Een atleet, topsport, volhouden. Een begin en het einde in het zicht houden. Dus nog een tekst die erover gaat. En dat kunt u iets verder dan de Timotheusbrieven. Dan krijg je de Hebreeënbrief. En dan eindigt Hebreeën bijna het einde in hoofdstuk 12. Hebreeën 12, vers 1. Hebreeën 12, vers 1, daar staat: daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En dan laat ons oog erbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Dus ook zomaar drie teksten waar Paulus, en ik denk dat Paulus ook de Hebreeënbrief geschreven heeft, waar Paulus laat zien dat een christen een atleet is in een renbaan. En dat wij een loop te lopen hebben. En dat we niet denken van, als we opnieuw geboren zijn, dan zijn we er, maar dan beginnen we pas. Het is een atleet in een stadion. Nou, dan zegt Paulus hier ook, in vers 12, als we weer even teruggaan naar de Filippense brief, het hoofdstuk 3, vers 12. Hij zegt hier: niet dat ik het reeds verkregen zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn. Paulus die zegt hier dus heel duidelijk dat hij nog niet volmaakt is. Nou, er zijn twee dingen die we dan even goed uit elkaar moeten houden. Aan de ene kant hebben we onze positie in Christus. En in Christus zijn we volmaakt. Ja, toch? Er staat in de Hebreeënbrief dat wij door het offer van de Heer Jezus eens voor altijd geheiligd zijn. In Christus zijn al onze zonden weg en in Christus zijn we volmaakt. Dat is onze positie. Maar onze toestand hier op aarde is nog niet volmaakt. En Paulus die is hier heel verschillend met wat hij dus net allemaal gezegd heeft in dat derde hoofdstuk, waarin hij zegt: als er één kan roemen, dan ben ik het wel. Hij zegt: het vierde vers staat, ik ben besneden ten achtste dagen, ik ben uit het volk van Israël, ik ben uit de stam van Benjamin, ik ben Hebreer uit de Hebreer, ik ben naar de wet en fout. Nou, Paulus je zou bijna kunnen zeggen, Paulus, je bent. En dan zegt hij aan het eind, naar de gerechtigheid der wet ben ik onberispelijk. En dan zegt Paulus, maar ik ben niet volmaakt. De Farizeeën die zeiden van zichzelf dat ze wel volmaakt waren. De Farizeeën en de schriftgeleerden voelden zich wel volmaakt. En Paulus zegt, niet dat ik volmaakt ben. Ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet. En dat volmaakt, dat heeft niet alleen te maken met je conditie, maar volmaakt heeft ook te maken, daar wordt in het Grieks het woordje telos gebruikt. En telos heeft te maken met voleinding. Niet dat ik het al voleindigd heb. En dat heeft alles te maken met natuurlijk onze hoop op de wederkomst van Christus. Ons doel. Maar ook dat God zijn werk in ons voleindigd heeft. Nou, laat het duidelijk zijn, broeders en zusters, zoals wij hier zitten vanavond. Zou God zijn werk in uw leven al voleindigd hebben? Ja of nee? Of zou God nog iets van plan zijn met je leven? Zou God je nog wat verder willen veranderen? Kijk, wij zijn niet klaar. God is niet klaar met ons leven. En Paulus zegt dat hier eigenlijk mee. God is nog niet klaar met zijn plan met mijn leven. Hij wil verder gaan. En het is zo zonde als je op een gegeven moment blijft steken. Je moet ze de kost niet geven van christenen die tot geloof gekomen zijn en in een stoel gaan zitten wachten totdat er Jezus komt. Zo van, ik ben toch gelovig? Ik ben toch bekeerd? Dan is God toch klaar met mijn leven? Nou, dus niet. En dat wil Paulus aan de mensen hier in Filippi duidelijk maken van, het feit dat je tot geloof gekomen bent is prachtig, maar we zijn er nog niet. En dat is hetgeen wat Paulus dan ook weer illustreert met een atleet in een renbaan. We hebben een weg te gaan. En dat is misschien wel heel belangrijk om eens af te vragen. Er staat, ik jaag ernaar. Mag ik u eens vragen? Paulus was een man die in beweging gekomen was. En nou is mijn vraag, en dat is ook een vraag aan u, hoe komt een christen nu echt in beweging? Want we moeten gaan lopen. We moeten gaan rennen. Ja? Nou, hoe komt nu een christen echt in beweging?
Wat zijn...
Geestelijke strijd. Als je ervaart dat er een geestelijke strijd is.
De voorhouden. Je moet er wel voorbereid zijn.
Ja. Oké. Okay. Er staat ook inderdaad, als het gaat over de geestelijke strijd, dan zegt Paulus, laat je voeten geschoeid zijn met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Dus geestelijke strijd brengt ons inderdaad in beweging. Oké. Okay. Maar wat kan je als christen nog meer in beweging brengen?
Gehoorzaamheid.
Gehoorzaamheid? Oké.
Er staat ergens in de Bijbel, de liefde van Christus drinkt ons.
Ja, dat staat in de tweede Korinthebrief. Misschien wel goed om dat er even bij op te slaan. 2 Korinthe 5. Prachtig vers. Tweede Korinthe 5, vers 14 staat dat. Tweede Korinthe 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar we tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. En dan staat er ook zo mooi, de liefde van Christus dringt ons. En dan staat er in vers 20, wij zijn dus gezanten van Christus. Christus heeft ons gezonden. We zijn afgevaardigden van Christus. Dus het is inderdaad de liefde van Christus die ons in beweging zet. Misschien nog iets? Wat brengt ons in beweging? Gehoorzaamheid hebben we gehad. Geestelijke strijd. De liefde van Christus.
Evangelisatie.
Dat je, hoe bedoel je dat?
Dat je actief wat in de rest niet anderen vertelt.
Ja, en hoe word je dan actief in evangelisatie?
Door anderen te vertellen. Als
je bewust wordt, denk ik, van de verlorenheid van anderen.
Als je bewust wordt van de verlorenheid, de nood die er is, hè? Als de nood. Als je heel duidelijk de nood om je heen ziet. En ja, zoals Paulus ook in Athene komt en dan ziet hij zoveel afgoderij. En dan kan hij niet blijven zitten. Hè? Dan moet hij het gaan vertellen. Nou, als een atleet. En dat zul je steeds meer gaan ervaren. Als een atleet gaat hardlopen. Dan zal een atleet nooit echt zijn best doen als hij moet hardlopen omdat het nou eenmaal moet. Zo van, jij moet vandaag gaan hardlopen. Oké, goed, ik zal hard gaan lopen. Nou, zou u dat wel van terecht brengen? Maar als een atleet gaat lopen omdat hij het zelf wil, omdat hij zelf die prijs wil halen, ja, dan haalt hij eruit wat erin zit. Dat is de drive om te gaan lopen. Dus met andere woorden, Een christen in beweging brengen kan nooit van buitenaf. Je kan nooit zeggen, een christen, je moet dat maar eens even gaan doen. Of waarom, hè? Christenen in beweging brengen kan nooit van buitenaf. Je kan ze er wel opmerkzaam op maken. Je kan wel zeggen van, mensen, kom nou alsjeblieft naar de bidstond. Of kom nou alsjeblieft naar de zondagavonddienst. Of kom nou als... Dat kun je doen totdat je in ons weegt. Maar als het van buitenaf je opgelegd wordt, werkt niet. Maar het moet van binnenuit komen. Het moet. En dat is juist zo mooi waar we een paar keer terug over gesproken hebben. Dat staat in het tweede hoofdstuk vers 13. Een heel bijzonder vers. In het dertiende vers van Filippenzen 2 staat, want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Dan is het niet een werk wat van buiten ons opgelegd wordt, maar dan is het iets wat van binnenuit gaat gebeuren. Door de Heilige Geest in ons. Het is dus niet onze eigen wil of ons moeten. Zo van, nou ja, het moet, maar het is een verlangen van ons. En dat heeft dus natuurlijk ook alles te maken met de tekst die Hans aanhaalde. De liefde van Christus dringt mij. En dan staat er...
Ja, dat je eraan wordt gedwongen of zo?
Ja, dan kan je steeds zeggen, joh, je moet in de Bijbel gaan lezen. En natuurlijk kun je elkaar wel opmerkzaam maken, maar als het niet van binnenuit komt... Heeft geen nut. Dat heeft absoluut geen zin. Dat moet van binnenuit, wil God dat in ons leven doen. Ja? Nou, dat is hetgeen wat zo mooi naar voren komt, dat Paulus zegt, ik jaag ernaar. Paulus had zo'n enorm verlangen dat God tot zijn doel zou komen in zijn leven. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Maar ja, kunnen wij dat zomaar grijpen? Ik vind het zo mooi dat Paulus dat hier omkeert. Hij zegt, ik heb het niet gegrepen. Nee, Christus heeft mij gegrepen. Ja, dat staat hier. Omdat ik ook door Jezus Christus, staat er in vers 12, Christus Jezus, gegrepen ben. Dus dat is... Ja, de grote ommekeer in het leven van Paulus. Hij is door Jezus gegrepen. Dat hoor je wel eens, hè? Dat mensen een bepaalde hobby hebben, omdat ze eens een keertje ergens geweest zijn en ze werden daardoor gegrepen. Ze werden zo enthousiast en dat is nooit meer weggegaan. Nou, heeft u enig idee, dat weet u waarschijnlijk wel, op welk moment Paulus dan doelt dat hij zegt, Jezus heeft mij gegrepen. Op de weg naar Damascus, ja. Toen werd Paulus in zijn nekvel gegrepen. En toen zei de Heer over Paulus, dit is voor mij een uitverkoren werktuig. Hem wil ik gaan gebruiken. Dus hij werd door Jezus gegrepen. En dat heeft een enorme verandering in zijn leven teweeggebracht. Dus ja, dat... Een christen komt in beweging van binnenuit. Van binnenuit door de werking van Gods geest in iemands leven. En dan iets verderop. Dan zegt hij in dat dertiende vers van Filippenzen 3. Dan zegt hij nog een keer. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Wat een nederige houding waarin Paulus heel duidelijk aangeeft, mensen, ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet. Ik wil verder groeien. Ik wil de Heer beter leren kennen. Ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar dan zegt hij, maar één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter me ligt en mij uitstrekken naar hetgeen wat voor me ligt. Dat is een tussenzin. Jaag ik, dat is de tweede keer dat hij dat gebruikt, dat woordje jaag ik, naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Hier zegt Paulus, één ding doe ik. Nou, Paulus, kom nou. Paulus doet zoveel dingen. Paulus die schrijft. Paulus die wijst mensen terecht. Paulus die zal misschien af en toe zijn potje koken. Paulus die op allerlei manieren bezig is met allerlei dingen. Maar toch zegt Paulus, één ding doe ik. Nou, dat is wel heel erg eenzijdig, hè? Zou dat nou ook kunnen slaan op ons? Zoals wij hier vanavond zitten, zou u dan ook kunnen zeggen, één ding doe ik. Ja, maar ik ben vanmorgen vroeg om 7 uur naar mijn werk gegaan. Of ik heb vandaag het huis schoongemaakt. Of ik heb voor de klas gestaan. Of ik ben onderweg geweest. En toch zegt Paulus, één ding doe ik. Kun je een heleboel dingen doen. En toch uiteindelijk zeggen, één ding doe ik. Hoe kan dat dan?
Het belangrijkste is.
Ja? Als het belangrijkste is. En wat is dan het belangrijkste?
Christus.
En al je andere activiteiten. Ja, wat
hoe is dat? Die staan in dienst van het
grote. Ja, zijn afgestemd op, hè? Op dat ene. Ik wil er drie van met u lezen, waarin dat ene zo mooi naar voren komt. Als u kijkt in Markus 10, vers 21. Markus 10, vers 21. Daar hebben we de rijke jongeling, die ontzettend druk bezig is met allerlei dingen te doen. Maar het komt bij hem dus niet van binnenuit, maar van buitenaf. Hè? En dan staat er in vers 21 van Markus hoofdstuk 10. Markus 10 vers 21. En Jezus hem aanziende kreeg hem lief en zei tot hem, één ding ontbreekt je. Eén ding ontbreekt je. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben en kom hier, volg mij. Hier zegt de Jezus niet tegen deze rijke jongeling. Zo van, oh jongen, je hebt goed je best gedaan. Je hebt je vader en moeder geëerd. Je hebt geen vals getuigenis gegeven. Je hebt geen echtbreuk gedaan. Eén ding nog, je bent er bijna. Dat zegt de Jezus niet. Hij zegt niet één ding ontbreekt je zo van, joh, je bent er bijna. Maar hij zegt dat ene ding ontbreekt je en dat ene is Christus. Dat is Jezus. En daarmee ontbreekt eigenlijk alles. Ja? Als je Jezus niet hebt, dan heb je helemaal niets. Nou, zo staat er ook een tekst in Lucas 10. Lucas 10. U kent waarschijnlijk wel het stukje van Maria en Martha. Maria die aan de voeten van de Jezus zit en naar de Jezus luistert. Maria dacht, nu of nooit. Maar dan staat er in vers 40. Lucas 10, vers 40. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. Weet je, op zichzelf was dat bedienen helemaal niet verkeerd. Want als je in Johannes 12, hoeft niet op te slaan, leest, dan is de Jezus weer in het huis van Lazarus, Maria en Martha. En weet je wat dan staat? En Martha bediende. En dat is een stuk na dit geschreven. Dat was kennelijk iets wat Martha in de genen had. Die kon niet stilzitten, die moest gewoon bedienen. Maar daar was het niet fout. Maar hier wel. Dat Martha echter werd in beslag genomen door het vele dienen. En ze ging bij hem staan en zei: de Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zus mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Dus ik denk dat Marthe daar aan het bedienen was en steeds met de gedachte: nou, kom op Maria, hè, kom eens even een handje meehelpen. En dat ze daar op een hele negatieve manier aan het dienen was, terwijl de Jezus daar was. Nou, en dan staat er: maar de Heere antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen. Maar weinige zijn nodig, of slechts één. Eén ding doe ik, zegt Paulus. Eén ding is echt nodig, Martha. En dan staat er: want Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Mensen, je kunt soms zo in beslag genomen worden door zoveel dingen die ons, die we laten gewoon kwijtraken. Hey, hier staat, het zal weggenomen worden. Je kunt ontzettend druk zijn in je leven met een heleboel dingen. En natuurlijk, dat wil helemaal niet zeggen dat we gewoon niet onze baan moeten vervullen, dat we niet ons werk moeten doen, helemaal niet. Maar als we daar zo in beslag genomen worden, dan kunnen we heel veel kwijtraken. En de Heer Jezus zegt: zorg nou dat je niet in beslag genomen wordt, zodat je dat ene gaat missen in je leven. Dat ene is zo belangrijk. En ik denk dat David daar ook over gesproken heeft in Psalm 27. Psalm 27, daar staat in vers 5. Even kijken hoor. Ja, vers 4. In vers 4 zegt David: één ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Nou, een hele vreemde vraag misschien. Als u 's morgens vroeg om 7 uur naar uw werk gaat, kun je dan ook, wat hier staat, verblijven in het huis des Heren? Of kun je alleen in het huis des Heren verblijven als je hier in de kerk bent? Wat betekent het verblijven in het huis des Heren? Waar is dat huis van de Heer?
Overal.
Wat denk jij, Ali?
Overal.
Overal. Ja. Ook thuis?
Ik denk, ja.
Onderweg? Wat zeg je?
Ik denk in je hart.
In je hart? Ja. Het hart van ons mag ook een huis van de Heer zijn. Ik vond het zo mooi van Jacob, die s'avonds in bed al kwam en er ging slapen. En hij ontmoette daar de Heer en hij zei: dit is een huis van de Heer. Niet een huis met muren en dakpannen, maar de Heer die was erbij. De Heer die verbond zich met beloften. En ja, wat is het geweldig als je in de auto zit, dat je mag zeggen: ik zal verblijven in het huis des Heeren. Ik mag ook nu in het huis van de Heer zijn. Want hij is erbij. En hij is aanwezig in mijn leven. Nou, dat is hetgeen wat David zegt. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Om de Heer in mijn aanwezigheid, in mijn leven te mogen ervaren. Nou, en als Paulus dat uitgesproken heeft, één ding doe ik. Dus al die andere activiteiten waren afgestemd op dat ene ding. Op het ene ding, op die ene persoon. Op die persoon die hem gegrepen heeft. En u kent allemaal wel die tekst. Als iemand de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt. Nou, dat gaat niet, hè? Die kan niet in mijn koninkrijk werken, zegt de Heer Jezus. Als je achterom kijkt. Ik heb vroeger wel eens met een paard en een ploeg geploegd. paard in de geul laten lopen, een ploeg erachter. En als je maar even achterom kijkt, of je gaat er helemaal die kant op, of hij loopt helemaal vast naar de andere kant. Je moet echt goed naar voren kijken. Want anders breng je er niets van terecht. Er zijn christenen die, waar de Heer niet tot hun doel kan komen, tot zijn doel kan komen, omdat ze altijd maar terugkijken naar die gebeurtenis die toen gebeurd is. En het lukt niet. Nou, je moet op een gegeven moment de genade van God mogen ervaren. En ook de gehoorzaamheid om dat wat achter je ligt ook echt achter je te laten. Het los te laten. En dan staat er zo prachtig hier in dat stukje. En uitstrekkende naar dat wat voor mij ligt. Nou, is dat uitstrekken naar dat wat voor je ligt. Natuurlijk, aan de ene kant hebben we het dan over de komst van Christus. Maar aan de andere kant heeft Paulus het ook over de dag van morgen. Want dat ligt ook voor ons. En dan kan ik begrijpen, en snap ik heus wel, dat er mensen onder ons zijn vanavond die zeggen, ik moet er niet aan denken wat morgen op me afkomt. Ik zie er zo tegenop morgen. En Paulus zegt, ik strek mij uit naar dat wat voor mij ligt. Waarom? Hij doet één ding, Christus. En met Christus, wat zegt David zo mooi, met mijn God loop ik op een legerdende in. Met mijn God spring ik over een muur. En dan mag je je uitstrekken naar dat wat voor je ligt. Hoef je niet bang te zijn voor de toekomst, want hij gaat voor je uit. En hij leidt jou in je leven. En dat is hetgeen wat Paulus heel duidelijk hier zegt. Hij zegt, ik jaag naar het doel. Kijk, elke dag, het zal niet altijd even makkelijk zijn, maar uiteindelijk zegt de Bijbel ook zo mooi, elke dag brengt ons dichter bij het uiteindelijke doel. En dan heeft Paulus het hier, als hij het heeft, ik jaag naar het doel. En dat heb ik de vorige keer ook even genoemd. Dan gebruikt hij hier het woordje skopos. En skopos, dat was die zuil, die staat in de stadion, waar je naartoe moet rennen. Of omheen moet een keerpunt en dan weer terug. He, dat was de baken, het baken waar je naartoe moest rennen. Hij zegt, en daar, dat is mijn doel. Scopus, daar is ons woord bijvoorbeeld microscoop vandaan gekomen. Dat zien, dat doel waar je naar mag kijken. En dan gaat het hier om de prijs der, dat is een heel belangrijk woordje, der roeping Gods. De prijs der roeping Gods. Als je dat nou eens even vertaalt naar de geschiedenis van Abraham. Kon Abraham zich uitstrekken naar dat wat voor hem lag? Hij wist niet eens waar hij naartoe ging. Toch? Nog een vraag. Zou Abraham het niet naar zijn zin gehad hebben in Ur? Staat het in de Bijbel dat hij het gewoon helemaal niet naar zijn zin had in Ur? Helemaal niet. Hij had het misschien best hartstikke goed daar. In Ur. Of in Haran, waar hij met zijn vader was. Maar God riep hem. Abraham, je krijgt een erfenis. Abraham, je krijgt iets. Ik roep jou met een bepaald doel. En zoals Abraham gegaan is. En Abraham die wedloop aangegaan is. En God Abraham gezegend heeft. Zo mogen wij ook gehoorzaam zijn en verwachtingsvol ons uitstrekken naar die prijs die van boven is in Christus Jezus. En dan eindigt Paulus hier met dat stukje. Laten wij dan allen die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. Dus Paulus zegt niet dat wij een houding aannemen van, och, ik ben er al en ik hoef niks meer te leren en het is met mij wel klaar zo. Maar laten we die nederige houding aannemen. En dan zegt hij ook zo, zo heel vriendelijk, indien gij op enig punt andersgezind zijn. Zo van, het zou kunnen zijn dat je het niet helemaal met me eens bent. Nou, daar is Paulus heel ruimdenkend in, hierin. Maar dan dan zal ik het je nog wel eens een keertje duidelijk maken, niet? Maar dan zegt hij, God zal het jullie duidelijk maken. God zal jullie het openbaren. En dan zegt hij zo mooi, maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor verder. In welk spoor? Wat bedoelt hij met in dat spoor verder? Wat bedoelt Paulus met deze uitdrukking? Daar zullen we dan mee afsluiten. In dat spoor ook verder.
Volgen van Jezus Christus.
Ja, het volgen van Jezus. Nog iemand iets?
Het doel wat God voor ons heeft.
Het doel? Dus hou je oog erop gericht. Ja? Nog hier, iemand iets? In dat spoor?
De prijs in de hemel.
Ja, de prijs in de hemel. Daarna kijken. We weten wat de Bijbel zegt, hè? Het is een smalle weg, hè? In dat spoor. In dat spoor, op die manier, er is zelfs een aanhaling. Misschien heeft u er wel eens wat van gehoord. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat wat wij bereikt hebben, dat dan zegt Paulus, gebruikt een uitdrukking die vergeleken kan worden. Een uitgezet spoor wordt in de Bijbel ook wel eens, of in de kerkgeschiedenis ook wel eens genoemd, in die kanon. En die kanon, dat is een richtsnoer. Ik heb daar pas met de oudere groep van de Bijbelklasse over gesproken. Waarom zijn er maar 66 boeken in de Bijbel?
Kanonieke.
Ja, de kanonieke boeken. Er is op een gegeven moment een vergadering geweest, eind vierde eeuw, waarin men als kerk gezegd hebben, 39 boeken van het Oude Testament zijn de Bijbel en 27 boeken van het Nieuwe Testament en geen boek minder en geen boek meer. Dit zijn de boeken. Dit is het spoor wat we moeten volgen. En dat woordje spoor is dezelfde betekenis als in die kanon. Dus in die boeken van de Bijbel, in dat spoor wat de Bijbel ons aanwijst, moeten we verder gaan. En dat is heel interessant om dat met die kinderen van de Bijbelklas te vertellen, dat er inderdaad heel veel andere boeken geschreven zijn die niet toegevoegd zijn aan de Bijbel. We hebben het gehad over de criteria, waarom niet? En dat heeft te maken met de inhoud, heeft te maken met wie ze geschreven hebben. Het heeft te maken gehad met de algemene aanvaarding van de brede kerk, de vroege kerk. Maar het is heel wonderlijk om te zien hoe de Heer Jezus gewaakt heeft over het feit dat juist deze 66 boeken in de Bijbel kwamen. En niet de apocryfe boeken die de katholieke kerk te laten toegevoegd heeft. Of de boeken die nu nog wel eens gevonden worden over het evangelie van Thomas bijvoorbeeld, of van Judas zelfs. Maar de Heer heeft hierover gewaakt. En Paulus wil hier eigenlijk zeggen, in dit spoor, spoor van de Bijbel, mogen we verder gaan. Oké. Goed, dan willen we het hierbij laten. We hebben nog met elkaar wat mogelijkheden om gebedsonderwerpen aan elkaar door te geven. En dan gaan we samen bidden. Zuster Jannie Schepers, oma Schepers, is vandaag 95 jaar geworden. En ze is vanmorgen opgenomen in het ziekenhuis. Ja. Ze is afgelopen nacht niet zo goed geworden. Wat er precies aan de hand is, weten ze niet. Ze hebben wel een hartfilmpje gemaakt en dat lijkt toch allemaal wel goed in orde. Maar ze moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. En u moet allemaal de hartelijke groeten van haar hebben. En ja, dat was een beetje een... Ze heeft in ieder geval zondag al met haar hele gezin, kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen, haar verjaardagsfeest gevierd. Maar ze laat u allen een heel hartelijk groeten. En wilt u alstublieft ook voor onze oude zuster bidden. Met Manny Berghorst gaat het ook wat beter. Wilt u ook voor haar bidden dat ze ook binnenkort weer naar huis mag gaan. En ze verlangt er zo naar om ook hier in de gemeente weer te kunnen komen. Wilt u ook voor broeder Roel Hoek bidden dat hij ook weer mag aansterken.